Hey Scale-up, hoe performt jouw leiderschapsteam? Hier Jorine,
Victor en Bart van de Scalingen podcast. 21 november is de Scale-up Summit. Thema:
Building your high performance team.
Met een waanzinnige line-up waaronder James Kerr van de All Blacks,
topondernemer Robert Versanten,
natuurlijk groeigoeroe Fern Harnish
en wij.
De Summit wordt mede mogelijk gemaakt door Van Lohman Tax Lawyers.
Tickets:
scaleupcompany.com.
Product market fit. Waarom is dit zo moeilijk? We spraken met een paar mensen die dit meer dan een beetje goed onder de knie hebben. Erik Nicolai van Workspace 365, Fabienne Le Bouillet van Le Start Startup Studio. Hoe ziet een goede fit eruit? Hoe maak je het onderdeel van je bedrijfsvoering en wat zijn nou valkuilen waar je voor moet oppassen? Vandaag zijn we te gast bij Up Events. Dank voor jullie goede zorgen en de lekkere koffie. Waarom is dit zo belangrijk, Vic?
Nou, dit is een ding waar heel veel scale-ups volgens mij blijven hangen.
Hoezo dan?
Nou, even vanuit we gaan het vandaag hebben over hoe zorg je nou dat je met je product of je dienst als bedrijf ook echt aanbiedt wat de markt wil. Want dat is vanuit het idee dat als je op een golf mee kan varen, dat het altijd makkelijker is dan tegen de stroom in.
Ja.
Hè, dus als je wil een bedrijf wil laten groeien, dan is het echt super fijn om die extra duw in je rug te krijgen door de markt zelf, bijvoorbeeld. Hè, of door andere omstandigheden, gaan we zo meteen duiken we daar dieper op in. Maar het is echt iets waar we zeker in onze scale-up praktijk nog wel tegenaan lopen. Dat dit niet een itererend proces is. Dat het niet continu wordt gedaan. Maar ook bijvoorbeeld bedrijven. Dus
je moet gewoon eigenlijk continu bezig zijn met past mijn product nog steeds bij de markt, niet alleen maar in de start-up fase.
Laat ik het andersom zeggen. Wij komen denk ik best vaak, Bart, de bedrijven tegen waarvan je eigenlijk naar product kijkt en of de dienst kijkt en denkt, mag ik misschien een gekke vraag stellen wat jullie al 4 jaar doen? Zit de markt hier trouwens op te wachten? En dat iedereen denkt, en dat eigenlijk die vraag de dynamiek tussen niet groeien en wel groeien al heel erg doorbreekt. Dus daarom is het belang, denk ik, ook wel om daar wat dieper in te duiken. Bart, heb jij dat ook wel eens? Of kom jij alleen maar bedrijven tegen die helemaal precies het tof market fit hebben?
Ja, nee. Wat mij betreft, een van de allergrootste uitdagingen van scale-ups.
Mm.
Dus het lukt niet goed om echt die market fit schaalbaar te krijgen. En ja, er kunnen een aantal oorzaken in zitten. Wat ik veel zie is dat er partijen die hebben een langzame groei. Eigenlijk wat jij net zegt, Vic. Dan zie je dat ze zijn zoekende en dan proberen ze wat in het salesproces en in het operationsproces en dan in de marketing. Kijken hoe komt het nou dat we niet stevig doorgroeien en elk jaar, weet ik veel, ongelimiteerd door kunnen. Dus dan gaat het langzaam en die ondernemer die is dan op heel veel. Hij kan wel 20 dingen bedenken waar die op zou kunnen tweaken.
Mm-hmm.
En vaak gaat hij dat een half bakken doen. En die vorm die wordt zwaarder op het moment dat steeds terugkeert. Dus dat je iedere keer ziet van, nee, we doen een paar stapjes naar boven en dan dus groeien we eigenlijk niet echt door. En ja, omdat die ondernemer beperkt is in middelen en ook dus niet veel marge overhoudt, moet hij, terwijl het al druk is en alles gedraaid moet worden, moet hij ook nog eens gaan tweaken aan het bedrijfsmodel. En daardoor, dan blijft dat hangen. En ik ken nog een extremere variant ervan. Dat heb ik zelf gehad in één bedrijf wat ik deed. Dat is het topsportmodel. Dat betekent dat de market fit is eigenlijk zo lastig dat alleen als iedereen alles supergoed performt, dus iedereen alles scoort 8 en 9's, alleen dan maak je
10%.
Een beetje resultaat. En op het moment dat er dus een keer iemand dat niet goed gaat, een paar klanten trekken zich terug of weet ik veel wat, de markt verandert wat of iemand neemt ontslag die cruciaal is, boenk, dan zit je opeens in break-even of in verlies.
Maar Bart, ik kom bij zoveel bedrijven waar dit gewoon aan de hand is. Ik vind het prachtig dat het topsportmodel, hè, dat het alleen maar kan, dat je alleen maar succesvol kan zijn. Echt 10% marge kan draaien aan het eind van het jaar als iedereen topfit is. En als het even tegen zit, als het niet goed, niet de beste salespersonen hebben, of de markt zit wel tegen, dat het gelijk verlies laten is. Of in ieder geval geen lol meer, geen groei. Dus,
is het dan te vroeg om nu te vragen of je een voorbeeld hebt van een kleine tweak die mensen dan gemaakt hebben aan hun product market fit, waardoor het wel weer succesvol werd?
Ja, nou, eigenlijk zitten we nog een beetje op het stuk dat er continu bijna wel kleine tweaks zijn, maar dat gewoon geen zoden aan de dijk zet. En dus dat het in dat proces eigenlijk niet lukt en al best wel lang niet lukt. En die ondernemer die heeft heel veel, die wil natuurlijk heel graag dat het bedrijf van hem succesvol is. Die gaat er heel hard voor werken.
Ja.
Maar ja, dat is gewoon een best wel vermoeiend model. En eigenlijk is die organisatie nog heel erg zoekende.
Dus en wat je zegt, het probleem is eigenlijk dat tegelijkertijd de organisatie moet blijven draaien en je moet tegelijkertijd gaan tweaken aan je model. En dat gaat gewoon vaak niet samen.
Nee. En je hebt daar verschillende varianten van. Wat jij net al zei, je hebt dit eigenlijk, kan het op allerlei verschillende momenten in zo'n bedrijf hebben. Dat als het heel klein is, een start-upje of zeg maar die rollercoaster in die tweede fase een beetje, dan is er natuurlijk geen tijd om het iedereen aan het, dan ben je daar volop bak mee bezig en doe je alles met een paar mensen. Maar het kan ook zijn dat je een bedrijf bent weet ik veel, 70 man zit en eigenlijk een paar producten of markten heel goed bedient, maar dat je wil doorgroeien en dat die innovatie en dat doorgroeien helemaal niet lukt. Daar gaan we het over hebben vandaag. Wat gebeurt er nou en wat kan je eraan doen?
Ja, en hoe vaak komt dit eigenlijk voor?
Ja, voor mij is dit, ik weet niet, Fik, ik ben nieuwsgierig naar jou, maar voor mij is dit echt een van de grootste uitdagingen. Ik kan me nog herinneren, ik had met Fern Harnish hadden we een coachingsseminar en die zei van, ik ga dat, dus als je het oude boek van Scaling Up bekijkt, dan is dat zo'n bergje omhoog. Weet je wel, dat je zo'n eigenlijk zeg maar die ouderwetse grafieken die je vroeger zag, hè? Dus dat ding omhoog. Mm. En die Fern die zei eigenlijk van ja, ik ben er zo klaar mee om dat soort afbeeldingen te zien. En man, loopt het echt over die berg. En maar de natuur die groeit hard, groeiende activiteiten. Het zijn in de natuur, die gaan naar beneden, die gaan met de flow mee. Waarom zijn we toch met z'n allen zo die bergen aan het lopen? Ik denk dat veel ondernemers dat gevoel echt heel erg hebben in hun organisatie.
Ja, ja. En jouw vraag inderdaad, hoe vaak gebeurt het nou? Dus heel veel.
Heel vaak?
Ja. Okay. Dus daarom vinden we deze stap echt heel belangrijk om in ieder geval onder de aandacht te brengen.
Hey, en voordat we gaan praten over wat je eraan kan doen, waarom is het zo lastig om het te veranderen?
Dit zit voor mijn gevoel heel erg in de ondernemer. Dus de ondernemer is een opportunistisch eigenwijs. Die heeft ook die eerste paar fases, of die heeft dat bedrijf gebracht van het kan wel. Nou, die moet ook enorm overtuigd zijn over het product, over de markt en over de aanpak. Dus die gaat ervoor en die zit in een soort, nou, ik wil niet zeggen overleven, maar die zit in ieder geval een opportunistische stand van huppakee, het kan en een eigen wijsheid. En het is ook voor dat die ondernemer denk ik niet kan of wil kiezen.
Het is een beetje moeilijk, het is net als met schrijven, dat je dan op een gegeven moment, you have to kill your own darlings.
Ja.
Ja.
Ja, en dat vinden ondernemers, maar alle mensen en zeker in bedrijven wel lastig.
Ja. Ja.
Ja. Ja, en dat is voor mij, hè, dat vind ik bij die dat is in die rollercoaster fase, dat een ondernemer gewoon heel veel dingen creëert en dan denkt van, als ik er nou 10 varianten maak, dan zal het er wel eentje succesvol zijn, ja. Hè, een beetje die activiteit. Maar het zit voor mij ook nog bijvoorbeeld in de fase daarop, bij die market, als je meer eigenlijk naar die managementfase gaat, dat die ondernemer dan denkt van, ik wil eigenlijk doorgaan met creëren, ik wil nog steeds allemaal dingen blijven maken, maar dat die organisatie heeft eigenlijk behoefte aan professionalisering, veel betere feedback loops met klanten, et cetera.
Ja, en volgens mij is dat is het interessante is wat Bart net doet. We hebben het dus over continu kijken naar een goede product-marktcombinatie, om het even plat te slaan, of market fit. En dat lijkt, we hebben het model van Geijner er wel vaker bij genomen, dat elk bedrijf door 5 fases gaat.
Ja.
Dat is één stuk van het definiëren van je market fit. Alleen in fase 4-5 hebben we het over bedrijven die al aan het groeien zijn, grote clubs. En daar is innovatie, dus nieuw business, nieuw products, wordt veel relevanter. Hè? Vanuitgaande dat als je iets 7 tot 10 jaar doet, dat je markt verandert, dat de trends buiten veranderen en dat je daar weer een product voor moet of een dienst voor zou moeten kunnen leveren. Anders besta je niet meer. Nou, dat nieuwe ontwikkelen van nieuwe producten, dat wordt juist in die fases belangrijk. Maar dat gaat een beetje misschien op hetzelfde principe. Dus ik wil die twee dingen even aan elkaar trekken. Dat het niet alleen fase 1, 2, 3 gaat dit over, maar het gaat ook fase 4, 5, als je in de flowfase zit, dat je ook nieuwe dingen wil maken en verzinnen. Alleen, hoe doe je dat nou? Dat en hoe zorg je nou dat je die market fit goed krijgt?
Ja, en die Fabien, een van de ervaringsdeskundigen, wat ik wil zeggen, die we hier hebben gesproken, die zegt ook van ja, the scale-up that succeeds in is the one that grows into the right direction. En dat gaat heel erg over van, je kunt allerlei kanten op groeien, maar als je echt weet waar moeten we naartoe groeien, daar zit zoveel in.
Als jullie dit aan het vertellen zijn, ben ik meteen benieuwd, hoe doe je dat dan? Hoe blijf je die markt fit testen? Ja. Zeker als je groter wordt.
Ja, ik denk regel nummer 1 is volgens mij dit ook in een routine hebben. Dus zorgen dat dit continu op de agenda staat. Of je nou nog met 50 man zit, of met 20, of met 300. Waar past het proces, nieuwe product-marktcombinaties zoeken, of het itereren daarvan? Hoe ziet het proces eruit? Is er regelmatig overleg? Wordt er regelmatig naar gekeken? En dan vervolgens is het ook wel, kunnen we het ook professioneel maken? Hoe vaak spreken wij onze klanten? Wat voor data krijgen we daar terug? Waar zien die de markt naar ontwikkelen? Wat zijn onze potentiële producten of diensten die we erop kunnen leggen? En dat ook elke keer weer matrix op. Wat heeft nou kansen, et cetera? Daar duiken we wat dieper op in, denk ik. Maar in ieder geval het agenderen, het vast agenda maken, routines erop creëren, belangrijk houden. Dat is nummer 1.
Ja.
Bart?
Wat is nummer 2, Bart?
Nou, voor mij zitten er een paar basisstappen. Aanvullend op wat Fik net zegt over. Hè, dus het begint inderdaad met dit de juiste mensen belangrijk maken in de organisatie. En als je alle boekjes en dingen erop naast staat, kun je wel zeggen van, wil je een goede propositie ontwikkelen of een marktfit, dan begint het eerst dat je heel goed je problemen, je oplossingen, je doelgroep goed in kaart hebt. En dat heb je niet altijd, komen we later nog op. Maar je moet in ieder geval kiezen, oké, welk probleem ga ik oplossen? Dus welk probleem denk ik dat mijn doelgroep heeft en wat ga ik oplossen? Nou, dan vervolgens maak je eigenlijk een soort bouwplan, market launch of in ieder geval een business development. Of we gaan het ontwikkelen, ga je bouwen. Dan ga je dat product en die markt ga je testen. Dan ga je succes metrics bepalen. Hè? Wat is succesvol en wanneer we doen het goed. En dan ga je eigenlijk een soort cyclus bouwen waarin je dat product gaat lanceren en doorontwikkelen en doorbouwen, et cetera, et cetera. En dat zijn denk ik de basisstappen. En dat is zo als je een start-up hebt. Mm-hmm. Alleen wat heel gek is dat veel organisaties dit niet meer zo ingericht hebben op het moment dat ze al een beetje business hebben. Ja. Dan gaan ze er eigenlijk vanuit, we hebben al business, we hebben al betalende klanten. Dus dit loopt wel lekker, hop, productie erop, pompen. En dan gaan we gewoon nog veel meer verkopen. En dan gaan we gewoon nog harder tegen de wereld zeggen dat we doen en een brand bouwen en gaan en klaar. Dus die andere stappen die je eigenlijk bij lancering, die bij een start-up vaak doet, die hebben nergens meer een proces. En misschien is dat eigenlijk ook wel wat jij net doet, Fik, met dat een ritme of
ja. Nou, dit vind ik mooi. Dus wat er heel veel gebeurt, dat kennen wij denk ik allebei, is dat er dan uiteindelijk is de magie er. Dan gaan we, is dit onze product-marktcombinatie. Daar gaan we sales, marketing, alles op inrichten. Ja. En je ziet soms, wordt het misschien steeds meer trekken. Conversieratio's gaan naar beneden, et cetera, et cetera. Maar dan throwing bodies at the problem. Nog meer sales erop, kijken of het wel voor elkaar krijgen. Nieuwe doelstellingen. Gaan we heel erg goed worden in het trekken aan de markt. Dus echt heel veel bedrijven proberen dan beter te worden in het trekken aan de markt. Hè? Het trekken met dan hun product nog meer beter verkopen, leuren en daar heel efficiënt in worden. Terwijl als je ook een proces daarnaast hebt van, hey, wat willen onze klanten eigenlijk? En is misschien net even wat anders wat ze willen? Dan moeten we misschien een nieuw product of een ander product of ons product een beetje aanpassen. Dat het dan helemaal niet trekken is, maar dat iedereen naar je toe zwemt.
Ja.
En dat is eigenlijk, je moet die twee processen gewoon echt naast elkaar hebben lopen. Toch, Bart?
Ja, en dan kom je in mijn optiek meteen ook op een soort van heel eigenlijk apart verhaal. Namelijk dat bijna alle, nou niet bijna, maar heel veel scalers met wie ik werk, die checken onvoldoende met hun klanten en die hebben onvoldoende
bijna
tijd.
Alle, Bart.
Die hebben onvoldoende cijfers en feiten uit die klanten om te kijken of die klanten nog steeds tevreden zijn, waar hun product naartoe moet gaan. Die hebben weinig tijd in die ontwikkeling. Dus we weten allemaal dat het super belangrijk is. Ze blijven er ook veel op hangen, maar het lukt niet.
Elk guru-praatje of elk boek talk horen deze teams weer. Ja, je klant staat centraal en die weet het allemaal wel. En dan zegt iedereen ja en klap en amen. Mm. En vervolgens, welke methodieken heb je dan in je organisatie om ook echt die klant te bevragen over wat die heeft te vinden van jouw product? Ja, dat is vaak onvoldoende ingericht. En laat ik gelijk even een disclaimer zeggen.
Ja.
Wat ik nu meestal terugkrijg is, wij vragen altijd een NPS-score aan onze klant. Of of ik bel echt wel heel regelmatig met mijn klanten. Dat is niet wat wij bedoelen. Het gaat echt over datapunten creëren. Dus het gaat veel meer over, kan je regelmatig dezelfde vragen stellen, zorgen dat je input waardevol wordt. Als jij 6 klanten vraagt en je krijgt 4 keer hetzelfde antwoord, dat ze eigenlijk zitten te wachten op X of Y als features in jouw software systeem. Ja, dan en je denkt, goh, zit daar ook nog een markt voor ons? En je gaat dat dus goed, je gaat dat bij al die klanten uitvragen, dan heb je data. Ja. En die data gaan wel bepalen waar je producten toe moet.
Jullie zijn natuurlijk zelf ook ondernemer. tussen haakjes geweest. Deden jullie dit goed als ondernemer?
Geweldig.
Super, ja.
Ik heb echt alleen maar goede productmarkt fits gehad. Nee, ik heb ook heel veel topsportmodellen gebouwd. Jij toch ook?
Nee, ik niet. Ik heb het altijd goed gedaan. Nee, helemaal niet. En dat is voor mij heel erg herkenbaar. Elke keer weer op het moment dat ik dat wel goed deed, of dat het met een organisatie goed lukte, dat ik dacht van even door, waarom lukt dat nou niet vaker? Maar het is het is denk ik heel menselijk. Ja. Als je als iemand in mijn omgeving bijvoorbeeld een heel persoonlijk project heeft gedaan, bijvoorbeeld werk van kunstwerk gemaakt, een eigen nummer gezongen of een werk van een documentaire geschoten, dan vinden mensen het afgrijzelijk om te horen van mensen wat ze ervan vonden de meeste, omdat ze gewoon bang zijn voor de afwijzing, voor de teleurstelling. En zo is het voor ondernemer denk ik ook een beetje met zijn of haar bedrijf. Dus je hebt daar een onwijs aan lopen bouwen en doen. Nou, transactioneel willen we dan wel het gesprek voeren. Wat vond je van dit product? Heeft het aan je wensen voldaan? Nee, kun je een NPS geven op hoe ik het heb verkocht, et cetera. Maar gewoon breder. Vijf mensen tegen je zeggen, je features of het verhaal of de pricing met het pakket klopt voor geen meter. Weet ik veel. Dat vinden we allemaal grijzig om te horen. Dus we zijn daar wat van afgemotiveerd, ben ik bang.
Ja, het is ook in de kern van de ondernemer om...
Eigenwijs.
Nee, maar ook, je bent...
Vind jou helemaal niet eigenwijs.
Nee, ik zei nee. Victor. Zag je dat op meterniveau? Ik zei nee, niet eigenwijs. Nee, het is ook een beetje schizofreen. Hè? Een ondernemer is namelijk... Die zou schizofreen moeten zijn misschien. Maar wat het is, je gaat namelijk intern... Heb je bij wijze van spreken een ontzettend leuk product en dienst... waar je hele sales marketingafdeling over twijfelen. Ja. Dan ben ik degene die zegt... nee, dit is een heel goed product om deze reden. Dus ik ben elke week mijn sales en marketingteam aan het motiveren... of misschien mijn hele bedrijf wel aan het motiveren... voor de oplossing die ik heb verzonnen voor deze markt. En dat is best moeilijk te combineren met aan de andere kant...
Een open houding extern.
Extern, dat ik het dat ik heel erg open sta voor feedback over mijn product en dienst.
Zij
en dat ik
het helemaal, dat
ik het helemaal niet weet, zeg maar. Dus dat is echt heel moeilijk. Ik denk dat in de essentie een van de uitdagingen is van ondernemers, maar ook van leiderschapsteams.
Ik kan me helemaal vinden. Ik zie zelfs onze geluidsman zie ik gewoon knikken erbij.
Ja, nou, dan heb je... Dat is ook voor de eerste.
Dat scoren.
Dus de kruk zit hem in enerzijds intern vierkant achter je producten staan tegenover kritische medewerkers. Die denken dat ze beter weten. En tegelijkertijd naar buiten toe openstaan voor
kritiek. Ja, iets anders formuleert. Je een aanjager voor je producten zijn en tegelijkertijd openstaan voor verbetering en vernieuwing. En dat is gewoon,
Zullen we er ook een beetje induiken wat je er dan mee kan? Want volgens mij is het punt duidelijk.
Ja.
Je hebt sowieso een goede feedbackstructuur nodig. En je moet goed met die klanten zitten.
Wat is een goede feedbackstructuur?
Ja, dus wat ik leuk vond is wat die Fabienne meegaf. Is die zegt van ja, als jij een product lanceert. Fabienne richt vooral op tech startups. Doet er echt honderden met hun club begeleiden ze. Mm-hmm. En waar zij heel erg naar kijkt is dat die owners continu in gesprek gaan. Op online, offline, op events, met potentiële klanten, met klanten, om steeds gewoon breed allerlei vraagstukken te pakken. Zij kiezen daar ook thema's. Ze zijn continu eigenlijk bezig met dat zoeken. En wat hij zegt is van ja, alleen als owner moet je continu met je snuffert in die klanten zitten en moet je ruiken waar de shit zit en waar de apple pie is.
Ja.
He, dus hij zegt van, en daar moet je gewoon continu mee bezig zijn. Want als je het ergens ook niet in dat traject een goede structuur voor weet te vinden, dan is het ook vaak later als je doorschaalt, heb je er zeker geen tijd meer voor en ook vaak weinig gevoel mee voor. Dus dat vond ik wel een mooie concrete. Maar de Erik, die heeft ook nog wel een mooie stukken, vond je niet?
Ja, wat ik mooi vond aan het gesprek met Erik inderdaad, die gaf heel duidelijk aan... We zijn gewoon continu, ook voor de eindgebruikers, zijn er pop-ups waarin ze gewoon mogen een paar vragen stellen. Wat vind je van ons van dit en dit? Waar zouden we op moeten letten? Dus die zorgde echt dat er heel veel data terugkwam naar de developers. Van hey, waar liggen de volgende wensen, kansen, beperkingen? En ook met de grootste 10 klanten die had, was hier eigenlijk gewoon een continu in gesprek van hey, wat loopt goed, wat kan er beter? Waar gaat het eigenlijk naartoe? Et cetera. Ja, die als je die feedback loop geclosed hebt, om het zo maar te zeggen, het is een structuur, dan denk ik dat je goed bezig bent.
Oké, als je dus continu feedback ophaalt bij je klanten, hè, dan krijg je natuurlijk altijd suggesties, nieuwe problemen waar mensen tegenaan lopen. Hoe kies je nou welke issues je op in gaat zetten? En hoe voorkom je tegelijkertijd dat je alle kanten op gaat?
Ja, dat is een hartstikke goede vraag. Dat is
dank je.
We hebben het nu al een 10 minuten over. Waar gaat je zoektocht naar waar de markt naartoe gaat en wat je klanten graag willen. Maar er is ook nog zoiets als je eigen... Je kan maar zoveel investeren en je wil ook een kans... iets doen wat goed bij je past, et cetera. Dus dit is eigenlijk... Je legt een mooie brug naar de andere kant van het kiezen van de juiste market fit. Het proces is, waar zijn wij goed in? En waar ligt ook een grote kans? Wat is financieel interessant? Waar zijn de marges goed? Wat kunnen we eigenlijk vrij makkelijk? Wat is moeilijk? Dus je bent volgens mij in dit proces ook continu feedback het ophalen vanuit de markt. Wat zijn de trends en wat willen je klanten? Stel je maakt software of je hebt een dienstverlening. En dat moet je volgens mij vervolgens heel goed gaan plotten op, waar zit een goede marktkans? Ga ik dit niet voor 3 bedrijven doen die dat toevallig willen, maar ga ik ook onderzoeken of 103 bedrijven dit willen, want dan is het een kans. Anders ga je namelijk single software of single diensten voor die leuke, lieve klanten maken. Een grote valkuil. Dus je moet dit ook weer plotten op je interne matrix van, kunnen we dit goed? Is hier geld aan te verdienen? En anders moet je het volgens mij niet doen. En dit is volgens mij wel vrij gebruikelijk, dat je eigenlijk alleen maar het eerste stuk doet, waar we net over hadden. Die klanten die willen allemaal mooie dingen. Ik heb bij 3 klanten gehoord, laten we het gaan maken. En dat gebeurt heel vaak, dat er heel veel tijd aan nieuwe producten en nieuwe diensten wordt besteed, omdat je huidige klanten toevallig graag willen. Maar omdat er misschien helemaal geen grote groeiende markt achter zit, omdat het niet onderzocht is. Of omdat je het zelf helemaal niet zo goed kan.
Ik stelde die vraag ook aan Fabienne en aan Erik. En wat ik zij kwamen, vond ik met een leuke oplossing die ik met jullie wil delen.
Ja.
Fabienne die zei van, ik doe eigenlijk een heel eenvoudige ranking. Ik intern rank ik de kosten van features. Hij werkt vooral met veel SaaS-clubs. Mm-hmm. Met de impact op de business. Dus bouwen wel onze modellen. Onze producten om het stuk wat door de klant als hoogste gewaardeerd wordt van het oplossing van hun probleem. En wat ze dan doen is, zij stellen dat gewoon in de praktijk voor. Dus zij gaan met een klant in gesprek en dan maken ze bijvoorbeeld verschillende propositiepakketten en zeggen van, stel dat er in het pakket dat en dat en dat zou zitten voor dit, zou je dat dan liever hebben als dat en dat en dat en dat voor dat. Dat kan je natuurlijk suggestief doen, maar je zou er natuurlijk ook bij wijze van spreken zou nu dan kunnen markttesten en gewoon echt kunnen voorstellen. Hè? Gewoon met aan de klanten dat je daarmee de boer op gaat. Dat is misschien iets risicovoller als je daarmee... Maar stel je voor, je 2-3 proposities ontwikkelt, daar zou je best wel mee de boer op kunnen gaan. En ik vond dat Erik, die had daar, vond ik, nog wel een hele slimme flow eigenlijk voor bedacht. Want wat die deed is, die ging kijken van, wat zijn nou de door klant hoogst gewaardeerde probleemoplossers die we identificeren. Mm-hmm. We gaan er bij die klant ook checken of dat ook echt klopt, dat de allergrootste probleemoplossers zijn. En hij combineerde die met markttrends. Dus in zijn voorbeeld had hij het over dat er een score is van de digital savviness in bepaalde organisaties. Hoe makkelijk je digitaal kunt werken. En dat is een trend dat in veel organisaties steeds meer gewend is. Op die trend adverteert hij en maakt hij zijn proposities. In die propositie bouwt hij dan, kijkt hij wat het meest door klanten gewaardeerd wordt. Dus hij kijkt naar wat zijn de markttrends. Daar bouwt zijn propositie om. En vervolgens gaat hij die testen bij doelgroepen die het meeste te maken hebben met die markttrend.
Ja.
Dus hij koppelt klantdata aan zijn eigen propositie, maar ook gewoon aan marktdata. En dat soort koppelingen, dat is niet zo gek dat levert veel op.
Ja.
Is het gek dat ik me hier heel weinig bij voor kan stellen? Je zegt van, ik koppel markttrends aan data die worden opgehaald in waar mijn klanten behoefte aan hebben.
Oké, ik ga een voorbeeld noemen.
Ja.
Stel je voor dat we op dit moment, dat in Nederland, dat er heel veel, ik ga het even over scale-up company doen. Stel je voor dat er in Nederland op dit moment heel veel organisaties zijn waarbij de loonkosten het grootste component is van hun kosten.
Ja.
En de grootste uitdaging de aankomende jaren is om de labor efficiency rate voor organisaties flink omlaag of in ieder geval stabiel te halen, want de kosten voor loon gaan flink omhoog, zijn weinig mensen beschikbaar. Dus stel je voor dat een trend is waarvan we allemaal denken, dat klopt wel.
Dat zou wel wat kunnen worden.
Dat zou wel eens wat kunnen worden.
Ja.
Nou, dan zou je als je scale-up company bent, wat ga je dan doen? Dan ga je kijken, oké, voor welke partijen waar we de afgelopen... We werken momenteel met zo'n 130 klanten. Voor welke partijen hebben we nou eigenlijk het meeste opgeleverd? Dat kan zijn in termen van geld, verkoopwaarde. We gaan kijken naar die klanten, we hebben nou het meeste voor opgeleverd. Stel je voor dat we erachter komen dat we vooral voor een aantal partijen... agencies die heel veel, voor marketing agencies die vaak nu nog manuren en mensuren verkopen en steeds meer naar AI gaan, dat een club is waar we dit heel goed voor doen en waar we goed voor performen.
Ja.
Dan zou je kunnen zeggen, nou, we gaan de case voor de 2-3 marketing agencies waar we goed op hebben geperformed van onze klanten, die gaan we helemaal uitwerken. En we gaan met dat verhaal gaan we adverteren, gaan we de markt op, de boer op, gaan we alle digital agencies in Nederland benaderen om dat te weten. Die hebben dat probleem, dat gaat er de aankomende jaar aankomen. Voor hen zou het super interessant zijn om die problemen op te lossen. En met hen gaan we in gesprek, omdat we weten dat we voor hen een groot probleem oplossen. Dan is mijn aanname dat soort partijen in ieder geval geïnteresseerd zijn om met ons in gesprek te gaan, is groot.
Oké, nu snap ik hem. Oké, dus dan heb je helder wat je klanten willen en hoe dat past bij de markt. Mm-hmm. Bij de markttrends. Maar hoe kies je dan op welke opportunity je inspeelt?
Ja.
Fik?
Ja, dat is natuurlijk. Je wil als team waarschijnlijk op al die opportunities inspelen. Want je hebt dus ook ergens wel een data dat dit een trend is, dat je het kan, en et cetera, et cetera. En dat er kansen liggen. En dan is het nog steeds echt de kunst om je te beperken op het gebied waar je echt goed in bent. Dus in het gesprek met Erik bijvoorbeeld kwam echt van naar voren. Ja, je kan dit misschien wel in 6 Europese landen uitrollen. Of in 10 industrieën. Hè, maar we hebben nu eenmaal in dit land toevallig de mensen zitten die een netwerk hebben in de zorg. Ja, dan ook al is de kans in dat land ook heel groot in logistieke dienstverlening. Ja. We moeten onze marketing toch maar gaan inzetten op zorg, marketing en sales. Dus dan kader je toch nog heel erg af, maar om wel de kans te vergroten dat je het ook gaat redden.
Ja, dus daar is de boodschap die we ook altijd hebben, gewoon kies en focus.
Ja, kies en focus, dat doe je, dat is, de hele oefening is kies en focus, ja. Maar eigenlijk in 3 lagen. En de laatste laag is echt, ja, wat past goed bij je? Waar heb je nou al je netwerken zitten? In welke landen zit je goed? En het is echt heel, dit is echt wel moeilijk, hoor. Want je ziet dus, bijvoorbeeld voor internationale organisaties, stel je ziet gewoon dat jouw product heel goed voor de zorg werkt. Ja. Maar ja, in Zuid-Afrika zit je inderdaad gewoon niet heel erg goed in de zorg, maar meer in andere industrieën. Dan ben je toch wel geneigd als bedrijf om eerder die kans te pakken in de zorg. En dan ga je marketing daarop inrichten. Maar het is echt wel goed om ook te plotten op wat kunnen we nou goed. En dat is dan krijg je dus wel een ingewikkeldere aansturing. Maar wel gewoon de kans van slagen wordt dan wel groter. Als maar bewuste keuzes in ieder geval.
Ja. Ja. En het helpt in mijn optiek al heel erg als je dingen op een rijtje zet. Dus ja. Wat ik veel meer partijen doe in deze fase is een product-marktcombinatie matrix maken. En dan zet je bijvoorbeeld al die producten of landen waar je die aan net moet fikken, of die productcategorieën, die zet je op een rijtje. En dan vervolgens ga je eerst heel goed nadenken over wat zijn eigenlijk de belangrijke facetten om op te gaan ranken. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn, we hebben er een netwerk, zoals wat Fik net zegt. Dat kan zijn van wat kost het aan investeringskracht, of hoe snel kunnen we hier succesvol in zijn, of wat vraagt het van de organisatorische resources, of wat is de beste strategische toekomstige match, of waar is de meeste winst in te behalen, of hebben we het meeste impact, waar kunnen we het meeste groeien, en wat is de beste op de trend. Kortom, je bedenkt er een aantal en dan vervolgens ga je die marktsegmenten die ga je ranken op wat je kunt doen. En ik heb daar best wel wat grappige varianten mee gemaakt. Ik was was onder de indruk van een fintech waar ik mee heb gewerkt. Die hadden bijvoorbeeld al gekeken van, die wil alles in omvang doen. Dus die hadden bekeken van, voor een echte grote kledder aan omvang, welk segment is dan eigenlijk relevant? En wat kunnen we intern nog oppakken? Dus die hadden ook heel erg gekeken hoeveel echt een nieuwe markt, of wat kunnen we nog optimaliseren uit onze eigen marktsegmenten. En toen kwam er eigenlijk achter dat ze nog heel veel te halen hadden uit iets wat heel dichtbij lag. Ja. Wat anders nooit uit dat stuk was gekomen. Ja. Dus dit is inderdaad is niet makkelijk. En dit vraagt om research en tijd. Als je alleen al dit goed gaat doen, ook weer met iemand die even meekijkt erop. Ja, dit is.
En nog even de filosofische discussie of de reden waarom dit heel veel gebeurt in mijn optiek, is... Je hebt een beetje tegenslag bij wijze van spreken op je huidige productmarkt. En je ziet een blue ocean ergens anders. Je bent maar al te geneigd om die kans heel groot. Hè, gras in de andere markt is altijd groener. Want daar ken je, als je de spelers in die andere markt niet goed kent. Dan denk je, dat is heel klein en heel groot.
Je hebt ook gewoon zin om daar naartoe te gaan.
Die markt is super groot. Ja. Laten we naar een nieuw zwembad toe gaan. Dat is gewoon wel wat er een beetje in het DNA zit van een groeiend bedrijf.
En de ondernemer.
En de ondernemer en zijn team. Dus dit gebeurt en inderdaad komt best wel vaak voor. Als wij dan gaan kijken, wat jij net zegt over die fintech, is je huidige markt, als we die eens goed in kaart brengen, zit je nog maar op 2% marktaandeel, joh. Ga je echt die andere, de kans is ook groot. Maar gaan we dat dan doen of is het, moet je eerst een heel stuk tegen de stroming inzwemmen om in het nieuwe zwembad te komen.
Ach, wat een mooie metafoor, Fik. Dit is een traan in mijn ogen.
Mm-hmm. De boodschap is eigenlijk, blijf gewoon altijd in contact met de markt en je klanten om te kijken of je het product wat je hebt nog steeds past bij je klanten en gewoon de tijd waar je in leeft. Ja. Hebben jullie allebei een tip, nog iets wat je de luisteraar mee wil geven of iets waar je mensen voor wil waarschuwen?
Allereerst is het leiderschap dat echt het bedrijf mee moet nemen in die ontwikkeling, in die prioriteit. Dus heldere lijnen uitzetten, dingen echt prioriteren, data, dashboard, accountabilities, tijdlijnen echt neerzetten. Dus dit is echt leiderschap. Als je dit niet doet, dan dit gaat nooit gebeuren tussen je dagelijkse praktijk in.
Niemand,
no way.
Niemand gaat
dus
dit belangrijk
moet je
maken.
Echt neerzetten. Als het lukt, kan je tussen 6 en 9 maanden echt wel die slag maken. Maar dan moet je het heel goed organiseren. En voor mij een paar tips. We hebben nu alleen maar gehad over market facing. Hè? Dus ook alleen maar over wat je in de markt kunt doen. Maar eigenlijk moet je een stakeholder analyse maken. Bijvoorbeeld, het kan nu ook zijn dat je niet alleen het succes afhangt van je klanten, maar bijvoorbeeld van de medewerkers die je weet te vinden om die klanten succesvol te bedienen. Of kandidaten die je nodig hebt als je ergens wil detacheren. Of het is inmiddels of leveranciers. Het is veel breder geworden dan vroeger alleen die markt. Dus je moet een stakeholdersanalyse maken. Daarvoor leent ze nog een ouderwets de Porter, de Diamond. Ik weet, hier hebben mensen 300 jaar geleden nog gehad van Adam Smith.
Ja, die staat toch ook ergens in zo'n hiërogliyf, ergens op een
Egyptisch.
Zo'n steen.
Die is
een grot.
Die is echt prima hiervoor. Osterwalder voor klant canvas gebruiken we veel. Ik zou echt heel veel hulp vragen aan je netwerk, je klanten. En doen veel partijen niet in zich super zonde. Zei Erik ook. En het vaak iedereen wil meedenken en doen. Weet je, dus betrek die mensen erbij. Want dat kan je gewoon echt heel erg veel schelen. En ik denk dat we hier nog wel ook een keer een podcast over moeten maken, hoor. Over proposities en verdieping en dergelijke.
Ja, echt.
Oh, ik moet nog één ding van Fabian. Die had nog één. Het gaat natuurlijk ook hierbij over pricing. En er zitten heel veel onderwerpen die we hier niet raken. En een goed designproces. En wat zijn de goede vragen om te stellen dan met klanten zo. Dus we moeten hier nog een keertje op verdiepen. Maar we doen in de notes van een tip van Fabian over pricing. Die hij zegt, die is echt te gek. Die moet je kijken.
Ja. En dat raakt ook in dit onderwerp, ja.
Fik, heb jij nog een uitsmijter?
Oh, ik kan er nog een tijdje over doorpraten. Ik denk dat we het belangrijkste wel gezegd hebben. Ik vind dat je zeker in de latere fases van je bedrijf, als het al een beetje staat, dat je in ieder geval het team of de groep mensen die gaan over productontwikkeling, dat die echt veel hoger op de ladder moeten komen. Veel belangrijker. Dat moet een belangrijk team zijn. Ja. En ik zie maar echt al te vaak dat niet zo is. Nee. En dat het een bijproces is, dat het altijd de laatste is die het management meeting aan wordt bevraagd. Het is ook echt bewezen dat vaak de producten die pas veel later zijn verzonnen door bedrijven en een betere match vonden, dat de schaling was. Dus heel veel bedrijven die nu misschien luisteren, die zitten met hun ene productdienst, wat wel aardig loopt, maar de magie zit hem vaak in de volgende. En dat is volgens mij wel belangrijk om mee te geven, want dat wil je allemaal.
Heb jij een goede product market fit? Fantastisch. Maar pas op dat je niet op je lauweren gaat rusten. Ook als je de beginfases van het ondernemen uit bent. Juist dan. De markt is continu in beweging. Volg de markt. Praat met je klanten. Wat zijn de trends? Welke problemen los je op? En hou dit bij. Maak hier een proces op. Een systeem. Zet je resultaten af tegen waar jij goed in bent en waar je geld mee kan verdienen. En pas dan, goed onderbouwd, je product market fit aan. Fernie zei het al. If cash is king, then data is queen. Loop je nog ergens tegenaan? Heb je vragen? Of wil je iets anders kwijt? We helpen je natuurlijk graag. Stuur een van ons een berichtje op LinkedIn of mail naar info@scaleupcompany.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Scale you later.